Een mute knopje omzetten. Klinkt het zo beter? Beetje te hol nog of valt het mee? Ja? Oké, ik praat door, omdat hij vanuit de stilte niks kan regelen. Helpt het zo dat ik praat en maar blijf doorpraten en het idee heb dat het nou inmiddels al iets minder hol klinkt? Ja? Mooi zo. Ik denk dat een heel aantal van jullie er vorige week waren, vorige week zondagavond. Toen zijn we verder gegaan in die serie over Jacobus, waarin thematisch naar Jacobus kijken en kijken hoe moet je zo'n boek nou lezen. Dan hebben we gekeken Jacobus vanuit de gedachte arm en rijk en de spanning die dat oproepen. En vandaag gaan we eigenlijk ook weer over datzelfde verder. Ik zou daar misschien boven willen plakken van grote armoede naar grote rijkdom. En dat is natuurlijk wel een mooie titel in een tijd van recessie en dat je zomaar weer 17 miljard moet bezuinigen en ja, is het mooi om over dat thema na te denken. We gaan kijken naar een brief van Paulus aan de Filippenzen. Maar degene die zondagavond gewend zijn op de studie te komen, ik behandel een boek niet tekst voor tekst. Waar het mij vooral om gaat is om mensen te leren Bijbel te lezen. Hoe moet je nou naar die Bijbel kijken. En de mensen die op zondagavond al een heel aantal keren geweest zijn, misschien al wel jaren, weten dat ik altijd de vraag heb van de zevenvoudige W. Wie zei wat aan wie, waar, waarom, wanneer en onder welke omstandigheden. Dat je dus leert te kijken wie heeft er nu wat gezegd of geschreven, aan wie, want dat maakt heel veel uit wie wat zegt. Maakt heel veel uit of de koningin wat tegen u zegt of de buurvrouw. Dat maakt wel wat uit. Ze is in een andere positie. En ook wat ze zegt. Of ze alleen hallo zegt of misschien iets heel anders. Aan wie en waar dat gebeurt en wat zijn de omstandigheden, wat is de aanleiding. Ja, dat zijn allemaal vragen die je moet stellen om een brief goed te begrijpen. Nou, wij gaan weinig lezen in de brief aan de Filippenzen. Maar ik ga met u de wereld verkennen. Wie heeft geschreven aan die Filippenzen en wie waren dat nou? Nou, en vandaag zult u daar geen tijd misschien voor hebben omdat het Moederdag is. Maar in de komende week kan het maar zo zijn, Hemelvaartsdag. Misschien regent het wel dat u zegt van nou, ik ga niet dauwtrappen. Maar ik ga die brief aan de Filippenzen lezen, want ik weet nu hoe ik hem moet lezen. En dan zult u zien dat dat anders gaat als dat je waarschijnlijk gewend bent. Nou, ik vind het hartstikke leuk om dat hier vanochtend een keer te mogen doen. Behalve predikant ben ik ook docent op een bijbelschool. En ik vind het verrukkelijk om mensen te leren Bijbel te lezen. Wie de Filippense brief een beetje kent, weet denk ik wel het thema wat we er gauw boven zetten. Dat is? Blijdschap. Ja? Nou, ik lees even met u die teksten over blijdschap. Dan voor de mensen die het niet helder hebben of zo gauw helder hebben, dan merk je dat gauw genoeg. Ik lees uit de NBG-vertaling. En daar lezen we het volgende. In 1 vers 3, ik dank mijn God zo dikwijls ik u waar gedenk. Immers in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap. Daar komt de eerste. Wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie van de eerste dag tot nu toe. Dan gaan we verder naar vers 18. Er zijn mensen, Paulus zit in de gevangenis en die maken het hem moeilijk. Zelfs moeilijk door het werk van de Heer anders te doen als dat hij eigenlijk heeft aangedragen om te doen. Zitten hem gewoon een beetje met het evangelie te pesten. Zo zijn sommige christenen, hè? Die kunnen zelfs elkaar met het evangelie in de hand nog pesten. Nou, wat doet dat ertoe, zegt Paulus? In elk geval, het zij met een bijoogmerk, dat hebben die mensen dus, hè, die hebben een dubbele agenda als ze het evangelie verkondigen. Het zij in oprechtheid wordt Christus verkondigd. En daarin verblijd ik mij en zal ik mij ook verblijden. Dan gaan we naar vers 1, vers 25. En in deze overtuiging weet ik dat ik zal blijven. Hè? Paulus weet niet hoe het met hem af gaat lopen, of hij misschien de doodstraf wel zou krijgen. En aan de ene kant verlangt hij om naar de Here te gaan, aan de andere kant wil hij graag die gemeentes blijven ondersteunen. En dan zegt hij, in deze overtuiging weet ik dat ik zal blijven en voortdurend bij u allen zijn, opdat gij verder moogt komen en u in het geloof verblijden. Dan gaan we naar hoofdstuk 2. En dan lezen we in vers 2. Maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefde betoon, één van ziel, één in streven, zonder zelfzucht of ijdel eerbejag, doch in ootmoedigheid achter de een, de ander uitnemender dan zichzelf. En in ieder lette niet slechts op zijn eigen belang. Dan gaan we naar hoofdstuk 2, vers 17. Maar ook indien ik geplengd word bij de offerande en de eredienst van uw geloof, verblijd ik mij en verblijd mij met u allen. Verblijd gij u evenzo en verblijd u met mij. Nou, dan gaan we naar hoofdstuk 2, vers 29. Een van de mensen uit Filippi is Paulus komen opzoeken in de gevangenis en hij stuurt hem weer terug. En dan zegt hij het volgende, vers 29, ontvang hem dan in de Here met alle blijdschap en houd mannen zoals hij in ere. Hoofdstuk 3, overigens mijn broeders, verblijd u in de Here. Hetzelfde aan u te schrijven is voor mij niet verdrietig en voor u veilig. Dan gaan we naar hoofdstuk 4. Hoofdstuk 4, vers 1. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon staat alzo vast in de Here, geliefden. Vers 4. Verblijd u in de Here te alle tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. En vers 10. Ik heb er mij ten zeerste over verblijd in de Here, dat gij nu eindelijk uw belangstelling in mij hebt kunnen verleveren. Nou. Dat komt er nogal in. Dat gaat de hele Filippense brief gaat dat zo door. En terecht dat velen dit de brief van de blijdschap noemen. De vraag is echter even, waar moeten wij aan denken? Te meer daar deze brief ook best indruk maakt op christenen, ook op jonge christenen. En op grond van deze teksten zeggen ze, wij moeten een blij evangelie verkondigen. Ja toch? Wij moeten een blij evangelie verkondigen en een blij evangelie, dat zal deze wereld veroveren. We hebben het vaak veel te somber gemaakt in de geschiedenis. Veel te zwartgallig, veel te wettisch, veel te dit, veel te dat. Een blij evangelie. En dan moet je altijd voorzichtig wezen als je dat gaat roepen. Want wat voor soort blijheid, wat voor soort vreugde krijg je dan? In de wereld doet men er ook alles aan om blij te worden, om vreugde te hebben, om zich te verheugen. Daar zijn we bereid om elk jaar miljarden staatsschuld voor te laten ophogen. Ja, want anders worden mensen verdrietig. Blijheid. En dan krijg je, wij leven in de tijd van de t-shirts met de opdrukken. Dan kan je van die schitterende opdrukken krijgen als wees blijmakker. Heerlijk, hè? Wees blijmakker. Ja? Smile. Keep smiling. Dat soort, ja? En zo roep je elkaar op om blij te zijn. En wij christenen, wij lopen altijd een beetje achter, wij nemen dat dan over. En we komen met t-shirts in de kerk. Wees blij, broeder. Wees blij, zuster. Keep smiling in the Lord. Ja? Om voor de jongeren een beetje Amerikaans moet het altijd zijn voor de jongeren. Born again, yeah, yeah, yeah. Ja? Heeft u hem? En zo zou je natuurlijk een geweldige blije sfeer, dat kan je verder ook oproepen in je dienst. En dus moeten de diensten tegenwoordig heel erg blij zijn en moet je heel erg blij naar huis gaan. En er wordt dus alles aangedaan in de vorm van de liederen. In de vorm van de prediking moet je natuurlijk heel erg blij maken en alles moet je dan blij maken. Nou, Het is geweldig om liederen te hebben die je blij maken, dus daar is niets mis mee. En een prediking die je blij maakt, begrijpt u mij niet verkeerd. Maar ik trek het even zwart-wit neer. Ja, waar we soms op afstevenen en te zeggen van ja, want we moeten blij worden. Dus alles moet erop gericht zijn om ons blij te maken. En dan kan het zijn dat een bepaalde preek daar helemaal niet meer in past. En dat bepaalde liederen daar niet meer in passen. En een aantal andere dingen niet meer inpassen. Want ja, lieve broeder, daar worden wij niet blij van. En wij willen hier een blij christendom verkondigen. Dat moet de wereld veroveren. En dan, lieve mensen, daarom is het zo belangrijk om echt Bijbelstudie te doen. En je af te vragen, wat bedoelt Paulus hier nu met die blijdschap? Is dat die blijdschap van keep smiling? Wees blijmaker. En al die andere dingen. Of gaat het misschien om iets anders? En daarom, lieve mensen, daarom is het zo belangrijk om de wereld te leren kennen waarin Paulus, die moeten we eerst een beetje leren kennen. De jongeren zijn daar in hun eigen zaal bezig, hè, over het leven van Paulus. Geweldig dat ze dat zo doen. En wij mogen hier ook iets horen. Misschien kunt u dat, als u kinderen daar hebt, straks uitwisselen. Wat ben je te weten gekomen over Paulus, dat leven van Paulus, waarin een hele bijzondere blijheid was? Wat ben je daarover te weten gekomen en die mensen? En daarvoor gaan we eerst kijken naar het boek Handelingen. Vrijwel alle brieven van Paulus is het de moeite waard. Voordat je hem gaat lezen, ga eerst kijken, dat kan je via de voetnootjes heel makkelijk te weten komen, wat staat daarover in Handelingen? Want dan leer je die gemeente kennen. Dan leer je die plaats kennen. Dan leer je de plaatselijke cultuur kennen. En elke cultuur heeft zijn eigen sterke kanten en zwakke kanten. En daar heeft Paulus het over. Je moet ze eerst leren kennen. Wij gaan lezen Handelingen. En dan gaan we zien welke bijzondere plaats neemt Filippi, de plaats Filippi in bij Paulus. Handelingen 16. Vanaf vers 6. Even in het verhaal te komen. Even voor dit gedeelte staat ook toch wel een bijzondere geschiedenis van Paulus. Dat hij namelijk slaande ruzie krijgt met zijn grote vriend en medestrijder Barnabas. En dat loopt uit tot een verbittering. Zoveel dat ze niet samen meer door één deur kunnen. En ik zeg dat heel bewust voordat wij Paulus tot een of andere hoge zwever maken, hè? Paulus was dus ook iemand die gewoon ruzie kon maken en dat ze niet samen meer, terwijl ze samen het evangelie deden, zulk ongelooflijk goed werk deden, konden ze ineens niet meer samen door één deur. Ja, om dat even te hebben, voordat we Paulus te hoog in de lucht neerzetten. Nou, dan gaat er het volgende, hierna gaat het volgende gebeuren in vers 6. En ze gingen door het Frigisch-Galatische land, dan zit je dus ergens midden in Turkije. Tot nu toe waren ze dus, om ons goed te realiseren, Europa was totaal niet in beeld. Dat is even belangrijk om dat dus te zien. Hè? Ze zitten dus in Turkije, in wat toen heette Klein-Azië. Maar werden door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Ik weet niet wat u daar vindt. Ik vraag vaak aan mensen, als ik de Bijbel met ze lees, past dat in onze theologie? Past dat in onze theologie? Dat de Heilige Geest verhindert het evangelie te verkondigen? Ja, denk dat even. Misschien heeft Lucas zich verschreven. Hè? Lucas heeft het opgeschreven. Dus de Heilige Geest verhindert de verkondiging van het evangelie in dit plaats. Hoe, dat weten we niet. Verhindert. En bij Mysië gekomen, poogden wij naar Bithynië te reizen. Maar de Geest van Jezus liet het hun niet toe. Dus de ene streek probeerden ze te komen voor het evangelie. En de Heilige Geest hield het tegen. Nou, zegt Paulus, dan gaan we toch de andere kant op. En wat gebeurt er weer? De Geest van Jezus liet het niet toe. En ik zeg maar weer even, past dat in ons beeld van God? Dat wij denken, we gaan een geweldig werk voor hem doen. Want Wie werkt het geweldige werk van God tegen? Dat is toch de Satan? Nee, de Heilige Geest doet dat dus ook. Nou, dat is altijd weer voor mij belangrijk om dat te realiseren. Misschien denk ik dan heel snel, wacht even, die Paulus die kon niet door één deur met Barnabas, weet je wel? Weet je nog? Was nog net gebeurd? Ik als mens zeg dan gewoon, wacht even, dit gebeurt ervan. Kijk eens mensen, dat komt ervan, hè? Dat komt ervan als je ruzie gaat maken in de kerk. Dan verhinder je het verkondiging van het evangelie. Ja, God had ervoor gezorgd dat die ruzie, uiteindelijk, dat er nu twee zendingsteams waren. Ja, dat is God, weet je wel? Met die vreselijke kromme stok die wij zijn. Paulus was ook een kromme stok. Om dan weer zo'n rechte slag te slaan. Dus dat is het niet. We gaan verder lezen. Ik vind het eigenlijk een heel spannend verhaal wat er gebeurt. Maar de geest van Jezus liet het hun niet toe. En toen zij Mysië voorbij waren, kwamen zij te Troas. Als je dat zo leest, dan denk je, ach, ze gingen hier van Notter naar Wierden. Het is een eindje lopen, 's ochtends mooi, dat bos. Ik heb hier vanochtend ook lekker weer in het bos gelopen, zo'n stukje lopen. Het is ongeveer zo'n stukje lopen als van hier naar Parijs, dat u het even hebt. Ja? En dan denk ik, wat zou die al die tijd gedacht hebben? Wat zouden ze al die tijd gezegd hebben tegen elkaar? Wat zouden ze gebeden hebben? Ja, van hier naar Parijs lopen. Dan heb je de tijd om te bidden en te denken, waarom, Heere God, waarom verhindert u nu het evangelie te verkondigen? Nou, heeft u dat beeld van Paulus? We moeten hem ook leren kennen, hè? Dat was ook de bedoeling. En dan gebeurt er daar in Troas, dan zitten ze inmiddels aan de kust van Turkije, aan de westkust. En Paulus kreeg in de nacht een gezicht en er stond een Macedonische man. Misschien dat we er heel makkelijk overheen lezen, maar die Macedonische man stond aan de overkant van het water in Europa. Dus nu komt Europa, ons werelddeel, in zicht. Ja, dus dat is wel belangrijk, hè, dat je even die plekken weet. Dus het is dus in Griekenland. Hij stond daar dus in Turkije en hij krijgt een beeld vanuit Griekenland. Een Macedonische man die hem toeriep, steek over naar Macedonië en help ons. Toen hij het gezicht gezien had, zochten wij dadelijk gelegenheid om naar Macedonië te vertrekken, daar wij eruit opmaakten dat God ons had geroepen om hun het evangelie te verkondigen. Nu weten we het. Nu weten we waarom het in Turkije verder niet meer lukte. God had daar inmiddels mensen achtergelaten en nu zegt hij, nu moet er een nieuw werelddeel vanuit onze gedachten, hè? Voor hun niet, maar vanuit onze gedachten een nieuw werelddeel in, dat is Europa. En uiteindelijk heeft tot gevolg dat wij hier nu vanochtend zitten. Ja, anders was dat niet gebeurd. Dus geroepen om hun het evangelie te verkondigen. En van Troas afgevaren koersten wij recht op Samothrake aan en de volgende dag naar Neapolis. En vandaar naar Filippi. En dan staat er dat de eerste stad is van dit deel van Macedonië, een Romeinse kolonie. Daar krijgen we een mooie aanwijzing. Want we moesten toch weten, hè, wie zei wat aan wie, waar, waarom, wanneer en onder welke omstandigheden. Je moet die plaats leren kennen. Nou, het is dus de eerste stad en hij ligt aan een hele belangrijke handelsroute. Een invalsweg naar Europa. Naar Griekenland en dus daar kan je ook naar Rome toe. Dus het is een hele belangrijke weg. Nou was Filippi, want dan zou je denken, daar vlak aan de kust en aan die belangrijke weg was een handelskolonie. Dat was het vaak, maar dat was het dus deze keer niet, want er stond bij, het was een Romeinse kolonie. Wat was er namelijk gebeurd? Filippi hoe zou je dat noemen? Een stad van pensionado's, zouden wij vandaag de dag zeggen. Romeinse soldaten die met pensioen gingen, die gingen daar wonen, die kregen daar een stukje grond en een huis. En het was een, er was een beetje Zwitserlevengevoel. Ja? Dat was, en inmiddels was het dus zo, dat, want het was oorspronkelijk natuurlijk een Griekse stad, hè, door Philippus had daar, de vader van Alexander de Grote, die had daar een belangrijke rol gespeeld om die stad een beetje op te pimpen. En van lieverlee waren dus er steeds meer Romeinen gekomen. Je moet dat een beetje vergelijken met dat in onze grote steden. Ik loop wel eens ergens en dan denk ik, hey, dat is een Hollander. Ja, dat dus de andere, uit andere streken, die hebben de overhand daar gekregen. En dan kan je dus gewoon in alles zien Niet alleen aan de huidskleur natuurlijk, maar ook aan allerlei andere dingen kan je dat zien. Nou, zo moet je dus Filippi zien. Hier staat dus een Romeinse kolonie en je ziet hoe belangrijk om dat even in beeld te krijgen. En wij vertoefden enkele dagen in die stad en op de Sabbatdag gingen wij de poort uit, de rivier langs, waar wij verwachten dat een gebedsplaats zou zijn. Wat ging Paulus overal doen, waar hij kwam steeds? Hij kwam veel in handelssteden, hè, in belangrijke steden. Waar ging hij meteen heen? Naar de synagoge. Omdat er Joden, waar handel is, zijn Joden. En waar Joden is, is handel. Ja, dus dat was logisch. Hier gaat hij geen synagoge zoeken, want er is hier weinig handel en dus ook geen Joden. Ja, dus wat hij gaat doen is, hè, want je hebt minstens 12 mannen nodig om een synagogedienst te kunnen houden. Hij weet gewoon, die zijn er niet. Maar hij verwacht wel dat ergens bij een rivier wel wat mensen zullen zijn om te bidden. Synagogedienst kunnen ze dan niet houden. En meestal zijn dat vrouwen. Trouwens, van de week stond nog in de krant, hè, dat vrouwen makkelijker kunnen bidden dan mannen. Hebt u het gelezen? Ja? Want ze kunnen zich makkelijker in die wereld. Nou, en dat Paulus weet dus ook ik moet daar gaan kijken. En op de Sabbatdag gingen wij de poort uit, de rivier langs, waar wij verwachten dat een gebedsplaats zou zijn. En nedergezeten spraken wij tot de, heb je ze, tot de vrouwen, ja, die samengekomen waren. En een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster. En het had alleen zin om purperverkoopster te zijn in de buurt van Romeinen. Want Romeinen, Romeinse soldaten, mochten purper dragen. Dus vandaar dat je rond Romeinen purperhandel hebt. Nou, je krijgt een klein beetje in het beeld, hè? Een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God vereerde. Ze zal dus een proseliet geweest zijn. He, dus een proseliet is een heiden die tot het Joodse geloof is gekomen. Die zich bekeerd heeft tot het Jodendom. Die kom je dus regelmatig tegen. Met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God vereerde, zie je? Het is dus een heiden, maar dat is dus op het oud-testamentische niveau, hè? Verder kon natuurlijk niet. Hoorde toe. En de Heere opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. En toen zij gedoopt was in haar huis, nodigde zij ons, zeggende: indien gij van oordeel zijt dat ik de Heere getrouw ben, neem dan uw intrek in mijn huis. En zij drong ons ertoe. Dat is een mooie vorm van manipuleren, hè? Want Paulus, die had als principe twee principes. Het ene principe was: gij zult een dorsende os niet muilbanden. Oftewel, iemand die werkt voor het evangelie moet daarvoor onderhouden worden. Dat is dus een dorsende os niet muilbanden. Ja, als ik thuis een appeltje neem, dan zeg ik dat tegen mijn vrouw. En dan kijkt ze, ja, je mag een dorsende os niet muilbanden. Ik ben bezig mijn preek te maken. En dat is de ene kant. Maar de andere kant was dat Paulus principieel niet van dit principe gebruik maakte. Hij wou zelf geen enkel risico lopen dat mensen hem konden manipuleren van, ja, maar Paulus, wij onderhouden jou en dankzij ons kan je. Dus hij werkte zelf als tentenmaker en als zadelmaker, verdiende die zijn eigen kostje. Principieel liet hij zich niet onderhouden door anderen. Dat zijn de goedkope dominees, hè? Ja. En ik ben ook niet zo goedkoop, hoor. Al heb ik er heel lang tuinmanwerk bij gedaan. Maar hier maakt hij een uitzondering. We zitten hier op een hele bijzondere plaats, een hele bijzondere moment in de geschiedenis. Dit is de invalspoort van Europa, heeft u het nog? De invalspoort van Europa. En die invalspoort van Europa wordt vervolgens de uitvalsbasis. En dat wordt dus het unieke van deze plaats Filippi. Van hieruit gaat hij Europa in. En dat zullen we zien. Deze plaats mag als enige, en dat is een hoge uitzondering voor Paulus, Paulus ondersteunen en onderhouden. En dat begint dus al vanaf het allereerste begin dat die vrouw zegt, kom bij ons in huis en neem deze invalspoort als uitvalsbasis. Dus het is toch een hele bijzondere tekst als je het dus ziet in het geheel. En dan heb ik meteen iets verteld over de bijzondere positie van Filippi. He, dus die uitvalsbasis. En zij mogen hem als enige ondersteunen. En dat betekent denk ik ook dat hij wel heel erg veel vertrouwen in hen had. Hè? Dat hij toch wel gedacht moet hebben, zij zullen er geen misbruik van maken. Dat ze mij mogen ondersteunen. Nou, dus hij is daar in huis. En het geschiedde toen we naar de gebedsplaats gingen, hè, dat gebeurde vaker, dat een zekere slavin die een waarzeggende geest had ons tegenkwam, welke aan haar eigenaars met waarzeggen veel voordeel aanbracht. Deze liep Paulus en ons achterna. Wie zijn de ons? In ieder geval Silas. En als er ons staat, dan was Lucas en wij, hè, de schrijver. Dan was Lucas sowieso erbij en waarschijnlijk was Timotheus er ook nog bij. Liep ons achterna, luidroepende, deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God die u de weg tot behoudenis boodschap. Dat is geweldig, hè? Eerst vraag ik aan u tot twee keer toe, past dat in onze theologie dat de Heilige Geest tegenwerkt? Want dat doet de duivel. En wat zien we nu? Dat de duivel gaat meewerken. Moeten we ook weer even aan wennen, hè? Moeten we ook weer even wennen, want ja, we hebben het allemaal een beetje simpel gemaakt. Dan moeten we ook aan wennen dat de duivel gaat meewerken. Waarom werkt de duivel mee? Je moet dat zien, laat ik zeggen, als de Heilige Geest je zou zeggen, dat is de wind in het zeil van de gelovigen, van de boot van de gelovigen, van de kerk. Wind is heel fijn, zonder wind kan je niet varen, hè? En wat gebeurt er als windstorm wordt? Ja? Wat eerst het voordeel was, wordt nu het nadeel en je kan zelfs zinken. En dat is wat de duivel doet. Die gaat dus heel veel wind meegeven en dan denken we, prijs de Heer, wat een zegen allemaal. En wij beginnen steeds harder te hollen en steeds overtuigd te worden van onszelf en dat we het allemaal zo goed doen als kerk en als gemeente. En hup, daar gaan we. Ja, dus hou vast dat de duivel niet alleen tegenwerkt, maar dat hij op zijn tijd ook meewerkt. En dan roepen wij soms ook nog, prijs de Heer. En we hebben niet in de gaten dat hij zoveel wind meegeeft, dat we daarna zinken, of als hardloper zouden we, ja? Als een hardloper te veel wind meekrijgt, valt hij ondersteboven. Nou, dat is wat dus hier ook gebeurt. En Paulus heeft het goed in de gaten. Ik heb niks aan wind mee van de Satan. Want de Satan zou een geweldige voet tussen de deur krijgen als mensen tot geloof kwamen door deze uitspraak van die vrouw. En ze zouden haar geloven, hè? Want ze hadden heel veel geloof in deze vrouw. Dus het is vreselijk gevaarlijk dat ze dan niet door de Heilige Geest tot geloof komen, maar door de duivel. Hij heeft meteen een voet tussen de deur in de gemeente. Nou, heel apart om dat mee te maken. Heeft u het ook nog allemaal dat dit in Filippi gebeurt? Die gemeente waar Paulus die brief aan schrijft. Deze mensen hebben dus dit allemaal meegemaakt, hè? Dus als Paulus schrijft, moet u dat steeds in uw hoofd hebben. Dit hebben deze mensen meegemaakt. Dus deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God die u de weg tot behoudenis boodschappen. En deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zeide, ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur. Dus ook dat hebben die mensen in Filippi meegemaakt. Nu het volgende. Toen nu haar eigenaars zagen dat hun kans op voordeel verdwenen was, grepen ze Paulus en Silas en ze sleurden hen naar de markt voor de overheid. En toen zij hen bij de hoofdlieden gebracht hadden, zeiden zij, deze mensen brengen onze stad in rep en roer, daar zij Joden zijn en zij verkondigen zeden die wij als, heeft u hem, Romeinen, het was toch een Griekse stad of niet? Maar die Griekse stad zat dus vol met Romeinen. Met hun Romeinse leer. En dat was dus ook, het was een Romeinse kolonie. Met een Romeinse overheid was daar. En die mensen hadden er alle belang bij om die overheid te overtuigen. Want die overheid interesseerde het geen bal dat dit iets met Joden te maken hadden. Hè? Ze moesten die overheid ervan overtuigen. Jullie Romeinen lopen gevaar met die twee idioten. Snap je wat er gebeurt? Dat hebben die mensen in Filippi allemaal meegemaakt. En zij verkondigden zeden die wij als Romeinen niet mogen aanvaarden of volgen. Ook de menigte, daar in Filippi, scholde tegen hen samen en de hoofdlieden scheurden hun de kleren van het lijf. Ze scheurden hen de kleren van het lijf. Hebt u er wel eens over nagedacht wat ze toen nog aan hadden? Als de kleren van je lijf gescheurd worden. Staat er wel eens stil wat ze toen nog aan hadden of niet aan hadden? Daar staan we vaak helemaal niet bij stil, hè? Paulus vertelt verder een keer over deze geesteling die volgt, dat hij ook vernederd is daar. Dus de kans is heel groot dat hij daar gewoon in zijn naki stond. Dat zijn van die dingen, daar sta je vaak niet bij stil als je dat leest. Dus scheurde ons de kleren van het lijf en ze lieten hen met de roede geestelen. Heel vaak gebeurde het dat mensen, als ze één keer zo gegeesteld waren, nooit meer rechtop konden lopen. Want je rug was zo kapot geslagen tot op je ruggenwervels toe, dat je daarna dus altijd te zien was omdat je zo liep. Dus dat is even het beeld wat wij moeten krijgen. En lieten hem met de roede groesten. Na vele slagen gegeven te hebben, nog weer eens nadruk, niet een paar klappen, hè? Echt helemaal kapot geslagen zijn ze. Wierpen ze hen in de gevangenis van Filippi. Met bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken. Daar deze zulk een bevel ontvangen had, zette hij in de binnenste kerker en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok. En dan hebben wij de neiging, denk ik, om te denken, ja, want dan kan die niet ontsnappen. Maar het blok was een martelwerktuig. Het was een martelwerktuig en het voordeel van dat martelwerktuig was dat je daar als martelaar niet bij hoefde te blijven om te martelen. Als je slaat, moet je al die tijd, ben je de martelaar die martelt. Maar je kan dus ook dingen bedenken dat mensen gemarteld worden en dat je zelf koffie kan gaan drinken. Nou, en dat gebeurt dus. Je werd dus met je benen wijd in een blok opgesloten, wat op zich al heel nauw was. Dus je moet zich dat even voorstellen. De benen wijd zo, met je handen zo gebonden. Nou, ik begin nu al, hè. Ik krijg nu al kramp in mijn been. Snap je dat als je zo zit? Dan zit je dus met je benen en dan kan je geen millimeter bewegen. Snap je wat er na 5 minuten gebeurt? Wat een vreselijke kramp je krijgt. En na 1 uur. En na 2 uur. En na 5 uur. Dan word je helemaal gek van de pijn. Snap je wat een martelwerktuig dat was? Dat gebeurde daar dus in Filippi, hè? Dat we dat even dat beeld voor ogen hebben. Ja, zette hun in de binnenste kerker, sloten voeten zorgvuldig in het blok. Nou, jongens, dan ga je niet anders meer als gillen en schreeuwen van de pijn. En ik denk dat er ook daar menig vloek gevallen is. Dan begin je wel te vloeken. Hoef je niet eens goddeloos voor te zijn. Ja, want je wordt er gek van de pijn. Nou, wat gaat Paulus doen? Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof. Daar is iets gebeurd, hè? Dus zij bidden. Dit is een lofoffer. Ik denk dat we wel eens te gemakkelijk als wij 5 lofliederen zingen, zeggen we gaan een lofoffer brengen. Het is geweldig hoor, om de Heere lofliederen te zingen, maar ik ben een beetje voorzichtig met het woordje lofoffer. Om dan maar dat te zeggen, want een offer is iets wat kost, hè? Waardoor de pijn heen gaat. Nou, dit is een lofoffer. Ze hebben gebeden. En uit de rest van Paulus weet je dat hij dus bad. Waar hij voor anderen bad, dus voor het werk van de Heilige Geest. Dat is waar hij steeds voor bidt. Dit is nou het werk van de Heilige Geest. We hebben binnenkort Pinksteren van de Geest. Dit is vooral de vrucht van de Geest. Ja, dat er dus in die gillende pijn komt er iets van blijdschap van de Geest. En dat vermengt zich en dan gaan ze de Heere lof zingen. Nou, dat hebben die mensen in Filippi gehoord en meegemaakt. Dus u voelt nu wel aan al, als Paulus hier schrijft, verblijd u, verblijd u, verblijd u, dat wat anders is als, wees blijmakker, keep smiling, ja? Dat een blijdschap is van de Heilige Geest, de vrucht van de Geest. Hè? Liefde, vrede, blijdschap. Ja? Nou, dat heeft Paulus daar ontvangen met Silas. Liefde, vrede, blijdschap, langmoedigheid. Had hij dat nodig daar zittend, geduld? Tevredenheid, die woorden zitten allemaal in de vrucht van de Geest. Dat heeft hij daar gehad. En toen konden ze gaan zingen, geloof zij God me diepst ontzag. Ja, zie je, dat is een ander soort blijdschap, hè? Want heel veel blijdschap voor ons is die buitenkant. En je bent op hemelvaartsdag en je bent blij aan het blauw trappen. En in een donkere wolk het begint te regen en de blijdschap is eraf gespoeld. Ja, dus één buitje is voor ons al voldoende. Dan hebben we het nog niet eens over 3% inleveren of zo. Ja, met een recessie. Ja, dan is spoelt zo de blijdschap eraf. Nou, dit is dus wat diep van binnen groeit. Nou, vanuit deze gedachte, u hebt nou Paulus een beetje leren kennen. U hebt een beetje iets gezien van hoe hij schrijft en wat blijdschap voor hem is. Nou, wat voor indruk heeft dat nou gemaakt op deze mensen in Filippi? Daar kunnen we prachtig iets over lezen in de Korinthebrief. En als we dat gehad hebben, is de tijd zo'n beetje om. Maar dan heeft u iets om die brief van aan de Filippenzen te lezen. 2 Korinthe. Zes. Even kijken of ik dat goed heb. Nee, 2 Korinthe 8. Een stukje wat mij zeer getroffen heeft. Ik ga het zometeen ook nog lezen uit de herziene Statenvertaling. Die dat ook prachtig verwoord heeft. 2 Korinthe 8. Wij maken u, de genade Gods bekend, broeders, die aan de gemeente van Macedonië geschonken is. En dat is dus? Gemeente van Macedonië? In de eerste plaats? Filippi. Ja? Daarom is het zo belangrijk om studie te doen, hè? Want anders denk je hier, als je dat leest, denk ik, ben ik helemaal niet bezig. Oh, Filippi, dat is waar ook. Ja? Filippi. Want doordat zij beproefd zijn gebleken in veel verdrukking, hebben hun overvloedige blijdschap en diepe armoede nog overvloedig de rijkdom van hun mildheid bevorderd. Want zij deden, dat getuig ik wat ze konden, ja meer dan dat. En zij vroegen met alle aandrang uit eigen beweging voor ons de gunst deel te mogen nemen aan het dienstbetoon voor de heiligen. En ze gaven zich, zoals wij niet hadden durven verwachten, eerst aan de Here en door de wil van God ook aan ons. Ik lees dan nog even iets van uit de herziene Statenvertaling, waar dat ook zo mooi staat. Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeente van Macedonië gegeven is, namelijk dat te midden van veel beproeving door verdrukking de overvloed van hun blijdschap, en dan staat er, en hun buitengewoon diepe armoede, dat was dus hun situatie, hè? Buitengewoon, ik lees het voor omdat de Statenvertaling dat terecht nog meer benadrukt. Dat het niet gewone armoede was, maar buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid heeft tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. Lieve mensen, ik vind dit zo'n bijzonder gedeelte. En daar zet ik dus boven van armoede tot rijkdom. En deze mensen, die leven dus in een situatie, daar in Filippi, daar gaat het dus nu over, waar wij die brief van hebben, hè? Dus er is grote verdrukking, er is beproeving, er is grote ellende. En daarnaast, hè, zo heeft de Statenvertaling dat gezegd, buitengewoon diepe armoede. Heeft u dat gezien? Dus geen armoede, geen diepe armoede, maar buitengewoon diepe armoede. Het Griekse woord wat daar staat is terneerdrukkende armoede. Een armoede, als je die hebt, beheerst dat zo je leven en je hele zijn, dat je daar je gedachten, je gevoelens, je wordt er helemaal door terneergedrukt. Dat is wat er staat. En nu gebeurt er wat met die mensen. Want dit is dus een reden om het koppie te laten hangen, hè? Buitengewoon diep terneerdrukkende. Ziet u wat de houding zou moeten zijn? Je zakt er helemaal bij in elkaar. En het laatste waar je nu aan denkt is om blij te worden. Daar helpt ook een t-shirtje niet meer. Wees blijmakker, keep smiling, daar helpt niet meer. Daar werkt niet meer. Ja? En nou zien we hier hetzelfde als bij Paulus gebeuren. Hebt u dat gezien? Dat er buitengewoon grote, Paulus gebruikt allemaal superlatieven, om het heel erg uit te vergroten, buitengewoon grote blijdschap gaat zich mengen met die zeer diepe armoede. En dan zegt hij, en wat eruit komt, nou, het is goed om dat te onthouden, hè, want we moeten steeds meer inleveren. Wij zijn nog niet aan neerdrukkende, zeer diepe armoede toe. Maar als er hier en daar een procent af moet, dat is de moeite van een staking waard. Hè? Ja? Ja? Dus dit gebeurt er. Wat is nou de uitkomst? Je zou kunnen zeggen A plus B is C. Dus A is buitengewoon diepe armoede. B is grote blijdschap. En weet je wat er uitkomt? Rijkdom. Dat is geweldig. Rijkdom. En dan denken wij geweldig. Want je bent maar zo buitengewoon diep armoede. En rijkdom, dan kan je je handen weer ophouden en je ontvangt. En je wordt rijk. Dat is heerlijk, hè? Weet je wat hier gebeurt? Heb je gezien wat het gevolg was van die vermenging? Gingen ze geld ontvangen? Ze gingen geven. Ik weet niet wat u daarvan vindt. Dat is toch volkomen tegen onze natuur in? Dus de rijkdom zit dan niet in binnenhalen, maar de rijkdom zit dan in geven. Nou is het voor ons, wij gebruiken ook al het woordje offer. Als we een keer 5 of 10 euro in de collectezak doen, ook dat moet je geen offer noemen, lieve mensen. Wij geven, het is prima. Hè? Elke euro is er één, dus heel fijn. Maar noem het ook geen offer, dat is voor ons geen offer. Ja, een offer is, als je het uit hebt gerekend dat het niet kan. Een offer is dat je denkt, weet je wat, dan gaan we 1 keer minder op vakantie. En dat geef ik. Een offer is dat je een nieuwe auto wil kopen. En je denkt, maar het kan ook een kleinere auto zijn, een goedkopere auto zijn. En geld geef ik aan de Heer. Dat is een offer. Dat is een offer. Dat is iets heel anders dan dat je geld, alles is welkom en er is een goed hart, dus er is niks mis mee. Maar even begrijp wat een offer is. Ja? En dat is wat dus deze mensen gaan doen. En dat is dus wat ook hier gebeurt, net als bij Paulus. Dat is dus de kracht van de Heilige Geest. Dat is de vrucht van de Heilige Geest. Liefde, vrede, blijdschap, langmoedigheid. Ja? Die komt daarin. En dan van, wat betekent dat nu? Die neerdrukkende armoede. Hij heeft dat heel krachtig uitgedrukt. Wordt nu een boven jezelf uitstijgen in de kracht van de Heilige Geest. En dan gaat er iets heel raars gebeuren. In plaats van hun handen op te houden, gaan ze geven. Waarvan? Waarvan moesten ze geven? Hebben jullie erover nagedacht waar ze van moesten geven? Ze hebben het huis afgezocht of er nog een muntje was. Ze hebben het huis afgezocht. En dan staat er, dat vind ik ook zo mooi, ze hebben Paulus gesmeekt. Niet geef ons alsjeblieft geld uit de diaconie, want we hebben het zo arm. Ze hebben Paulus gesmeekt. Alsjeblieft, Paulus, alsjeblieft, mogen wij wat aan jou geven? Wat was Paulus' principe ook alweer? Ik ontvang niks. Op 1 gemeente na, en dat was deze gemeente. Van die mensen die uit hun buitengewone armoede de laatste centjes aan hem geven. En toen wist hij zeker van, dit kan ik veilig aannemen. Dit kan ik aannemen, want dit is niet zomaar een offer. Dit is de vrucht van de Heilige Geest. En ik vind dat zo bijzonder. Dat ik zal het heel eerlijk zeggen, dit staat vrijwel buiten mijn leefwereld. En ik denk dat als je bij straks met de verkiezingen in september een politieke partij gaat oprichten met dit principe, ik weet niet of je een zeteltje gaat halen. Ik ben bang van niet. Ik ben bang van niet. Ook geen christelijke partij. Als we dat erboven zetten, christelijke partij, dan ben ik ook niet bang dat, ben ik ook bang dat er niet veel christenen op zullen stemmen. Op wat hier gebeurt in Filippi. En ik vind dat zo mooi, dat dus die buitengewoon diepe armoede, gemengd met de vrucht van de geest, ertoe leidt dat. Dat je boven jezelf uitstaat. En dan moet ik denken aan een filmpje wat ik een keer heb gezien van Open Doors. Dat was een Chinese vrouw, haar man zat, ik geloof al wel 20 jaar, zo weet ik niet meer precies, in de gevangenis. En zij moest voor het gezin zorgen, een groot gezin. En dan moest ze heel lang werken. Ze had heel zwaar werk en ze had heel vies werk. En dan kreeg ze een paar eurotjes per dag voor. Sloeg helemaal nergens op, niet voor het werk. En dat sloeg nergens op voor het gezin, wat ze moest onderhouden. En dan vertelde ze, en het eerste wat ik deed was altijd als ik geld kreeg, mijn tienden aan de Heere geven. En weet je wat mij het meeste aansprak? Dat gezicht wat erbij. Dat vreugdevolle gezicht. Yes, ik kan weer 20 centen aan de Heere geven. Wat een offer, hè? Je komt tekort. Dus het gebeurt vandaag de dag ook nog. En dat vind ik zo mooi, hè? Dat gezicht van die vrouw. Schitterend. Ik kan wat aan de Heere geven. Alsjeblieft, Heere, mag ik wat aan u geven? Dat, lieve mensen, dat is als de vrucht van de geest, als de geest van God gaat werken. We hebben binnenkort Pinksteren en willen we misschien wel allemaal mooie. Ja, fijn, prima, ik zeg er niks van. Maar willen we dit ook? Willen we dit ook als het werk van de geest? Zoals Paulus dat daar in die gevangenis in Efeze meemaakte. En zo is die gemeente in Efeze, of sorry, Filippi. In die gevangenis in Filippi. En wat hier die Filippenzen in navolging van Paulus, die hebben dat gezien, die hebben dat meegemaakt in die gevangenis. Hoe is het in, als je zo terneergedrukt wordt en zo terneergeslagen bent en je kan dan God lof gaan zingen? Ja, dan. Paulus zei daar ook, hè? We hebben dat net gelezen. Ik verblijd mij als ik een plengoffer mag brengen. Een plengoffer was een bijoffer. Nou, Jezus Christus heeft het offer gebracht. En Paulus zegt, ik mag een bijoffer brengen. Naast Jezus Christus, het is maar klein. Maar wat ik heb, dat geef ik. En dat ben ik helemaal. En dit was ook een plengoffer wat deze mensen brachten. Naast het grote offer van Jezus Christus. Hè, gestorven voor onze zonde aan het kruis. Dat geweldige offer. Mochten zij een plengoffer brengen. En dat is ook wat de vrucht van de geest, wat ik elke keer weer zie. Daar waar de geest van God gaat werken, daar krijgen mensen een bepaald soort blijdschap. Niet iets wat er zomaar af kan regenen, wat je er af kan douchen. Maar het zit hier van binnenin en het gaat werken en het verandert. En je ziet dat aan die eerste christenen. Elke keer ging het Petrus en Jacobus en Johannes, waar ging het zo over? Hoe kan ik, als ik Jezus ga volgen, zoveel mogelijk? Petrus vroeger dan Jezus, wat levert het mij op? Ik heb geïnvesteerd in het koninkrijk, wat krijg ik ervoor terug? En ze hadden er ruzie over, want je moest zoveel mogelijk binnenhalen. En de Heilige Geest wordt uitgestort en ze zijn vervuld. En dan zegt iemand, kom je geld tekort, verkoop ik toch mijn huis? Ja, wij hebben een probleem als de boot verkocht moet worden. Verkoop ik toch mijn huis, verkoop ik toch mijn land? Ik kan me daar bijna geen voorstelling van maken. Maar het is die diepe blijdschap binnenin die dat geeft. En dat, lieve mensen, dat hebben we een heel klein beetje de wereld van Paulus en een heel klein beetje de wereld van Filippi. En binnen aan deze mensen schrijft hij dat over blijdschap. Nou, en dat maakt voor mij, hè, morgen ga ik op de Bijbelschool weer lesgeven uit deze brief. En dan laat ik de cursisten eerst lezen zonder achtergrondinformatie. Dan halen ze er allemaal mooie dingen uit. En dan gaan we het lezen met achtergrondinformatie, met wat u nou gekregen hebt. En is ineens die brief anders geworden. He, want anders, als je dat zo leest, verblijdt u in de Heer het alle tijden. Nou, dat weet je wel, dan, ja, dat heb je wel meer. Hè. Mensen kunnen dat mooi op een kaartje sturen. Je ligt ziek in bed en dan krijg je zo'n kaartje van u, verblijdt u in de Heer het alle tijden. Wederom zeg ik u, verblijdt u. Denk, ja, jij hebt mooi praten. Jij gaat dauwtrappen met hemelvaartsdag en ik lig hier. He, ja, ik bedoel, en de mensen uit Filippi zouden ook kunnen zeggen, ja, Paulus, verblijdt u in de Heer. Hè. Jij ligt op het strand van Kreta. Uit de wind in de zon, lekker sorbetje naast je of zo, weet je wel. Nee, Paulus schreef dit trouwens ook vanuit de gevangenis. Ja? Dus dan zie je dat dat verblijden, dat is iets heel anders. En ik gun u alle blijdschap en vreugde over alle dingen om me heen. Ik heb zelf het voorrecht en karakter te hebben dat ik al heel gauw blij ben met van alles en nog wat. Maar wat ik nodig heb, is vooral binnenin die blijdschap. Ik mag zeggen, ik heb daar ervaring mee dat ik terneerdrukkende omstandigheden had, die mij behoorlijk neerdrukten en ja, diep in de put. En dat je dan dat gebed hebt, hè, zoals Paulus dat hebt, en dat er dan van binnen in je een blijdschap komt, terwijl het tegelijkertijd die verdriet en heel veel teleurstelling en pijn was. En dat je vervolgens tot je eigen verbazing eigenlijk boven jezelf uitstijgt. Wat daar bij Paulus gebeurde en wat daar bij deze mensen gebeurde. Van terneergedrukt zijn, boven jezelf uitstijgen in de kracht van de geest. En dat je zelf verwonderd bent, maar ook mensen om mij heen waren verwonderd dat je dat nu kan doen. En ik kon het zelf ook eigenlijk niet verklaren. Ik kon het niet verklaren, waar haal ik nu de kracht vandaan om dit te doen, terwijl mijn situatie daar totaal niet naar is. En pas na de hand toen ik dit ben gaan lezen, is voor mij het raadsel opgelost. Ik denk, nu snap ik het. Die blijdschap van de geest heeft zich vermengd met mijn verdriet en mijn teleurstelling en mijn pijn. En het resultaat is dat je boven jezelf uit mag stijgen op dat niveau van de geest. Nou, dat is, lieve mensen, dat is de achtergrond van deze brief. En ik hoop dat u op... ik hoop dat het op hemelvaartsdag heel mooi weer is. Dat u er helemaal niet aan toe komt. Maar er zal ongetwijfeld nog wel een keer een dagje regen. Dat u zegt, nou ga ik die brief eens opnieuw lezen. Met vanuit ik weet. En ik kijk even op mijn klokkie. We schieten tegen 11 uur op. En misschien heeft u ook nog vragen. Dus ik stop er voorlopig even mee. Dan hebben we niet zoveel in die brief gelezen. Maar u hebt wel informatie om die brief opnieuw te gaan lezen en u te verwonderen over de schitterende dingen die in deze prachtige brief staan.